Zo, goedemorgen allemaal. Leuk om hier te staan. Fijk zei het al, we zitten in de serie het jaarthema Break Free. En vandaag gaan we het specificeren naar divine limitations. Maar goddelijke grenzen, goddelijke barrières. En eigenlijk is het zo, weet je, we geloven dat je eerst vrij moet zijn, break free, voordat er een breakthrough kan komen, een doorbraak. En soms zegt God, het is wel goed dat je je aan mijn grenzen houdt, wil je uiteindelijk die doorbraak krijgen. We zitten in de week voor carnaval. En carnaval is natuurlijk bij uitstek het feest waarin we helemaal losgaan. Waarin men helemaal losgaat. En nog even één keer gek gaat doen voordat er een periode van onthoudingen gaat aanbreken. Een periode van vasten. En dan zie je vaak dat er ontzettend veel alcohol genuttigd wordt. En een opkomend fenomeen ook in Nederland zijn de Oktoberfesten. Dat komt uit Duitsland overwaaien. Dat zijn grote pullen bier. En eigenlijk is het de doelstelling om er zoveel mogelijk achterover te tikken. En spreken over alcohol, dat is best wel lastig. In die zin, het drinken van alcohol is eigenlijk algemeen geaccepteerd. Je drinkt bij je etentje, drink je een wijntje. Als je dorst hebt na het voetballen, drink je een biertje. En op het moment dat je eigenlijk alcohol drinkt, is het een algemeen geaccepteerd onderwerp eigenlijk, of een algemeen geaccepteerd gegeven. Er zijn weinig mensen die heel snel van zichzelf zeggen, ja, ik ben een problematische drinker. Dus als je het hebt over alcohol, dan denkt vaak iedereen, dat gaat niet over mij, maar het gaat over mijn buurman. Dus laat je buurman goed opletten vandaag. Nou, ik wil tegen jou zeggen, let jij vandaag goed op. In jouw geval wel, helemaal goed. Maar let goed op, dit gaat vandaag een preek worden, waarin we niet de wet gaan neerleggen. De Bijbel zegt, de wet is door Mozes gekomen. Maar genade en waarheid zijn door Jezus gekomen. Dus we gaan vandaag de waarheid verkondigen en genade. En vaak als er over genade gesproken wordt, dan komt er achteraan, ja, genade, dat is dat God je zonde niet aanrekent. Maar de waarheid moet ook gesproken worden. Nou, die twee gaan één. Die zijn één. Die gaan hand in hand. Dus we gaan met elkaar vandaag kijken. Aan het einde van de preek zul je zien dat de keuzes die jij maakt, bepalend kunnen zijn of je in je bestemming wandelt of niet. De keuzes die jij maakt, die zijn bepalend of God tot zijn doel komt in jouw leven. Nou, dan gaan we eerst verbidden, want ik kan het niet in mijn eentje, zei vaak al, die gebrokenheid. Dus Vader, dank u wel dat u leeft. Dank u, Heer Jezus, dat u opstond uit de dood en dat we mogen weten dat uw woord levend en krachtig is. En Heer, ik bid als we zo vandaag mogen spreken, dat u er doorheen werkt. Heer, dat we door alle woorden heen uw hart mogen voelen kloppen. Heer, dat we niet aangeklaagd of veroordeeld voelen, maar dat we mogen weten dat u een plan met ons leven hebt. En dat u ons verder wil helpen in uw bestemming die u voor ons leven hebt. Amen. Amen. Wie kent de term zondagsrijder? Ja, geweldig. Nou, ik ben er zo eentje. Sterker nog, een enorme zondagsrijder. Een zondagsrijder, dat is eigenlijk iemand die waar je 50 mag, 48 rijdt. En als je 80 mag, 78. En dat is tot grote frustratie en ergernis van mijn vrouw. Ik heb wel eens het idee, als zij in de auto zit, hè, soms zit ik naast haar, als ik wel gedronken heb, bijvoorbeeld, dan zeg ik wel eens tegen haar, worden we achtervolgd of zo? Wat gebeurt er, man? Rotondes worden half genomen, drempels, we vliegen eroverheen. En ik ben een zondagsrijder. Ik doe altijd kalm aan. Daar heb ik een reden voor. Jesaja zegt, zij die geloven, haasten zich niet. Ja? Amen. En daarnaast, als je aan de rechterkant van de snelweg rijdt, gebeurt alles links. Dus het is zo super eenvoudig om je gedachten bij het verkeer te houden. En ik zit ook niet op Facebook en Instagram, dus we zullen elkaar niet kennen in Sydney. Maar er is een andere manier om mij te herkennen. Als je je radio aanzet en je luistert langzaam rijden tot stilstaand verkeer, dan weet je precies waar ik ben. Het gaat zo verrekte langzaam. Dus als je me van de week hoort, weet je waar ik zit. Misschien kunnen we een appje sturen. Maar als ik op de motor zit, dan komt een andere Klaas in me wakker. Dat is echt, ik zou bijna zeggen, dan neemt een andere geest bezit van me. Maar dat is niet het geval. Maar weet je, als ik op de motor zit, dan wil ik vooraan zitten. Dan wil ik de wind door mijn haren voelen gaan. Ja, inderdaad, ja. Dan wil ik oerend hard gaan. Als ik op de motor zit, dan rijd ik vooraan. En laatst reed ik bij Vorden. En Vorden, dat is, nou, we denken het centrale hart van de Achterhoek. Daar weet je dat je in de Achterhoek woont. Daar word je opgehouden door een trekker met aanhanger. Ja, en ik zat erachter. En ik zat te loeren en te loeren of ik er langs kon. Maar nou moet je weten, als je op de motor rijdt, het is het ultieme gevoel van vrijheid. Want niemand hoort je. Dus ik ben ook vaak aan het bidden. Eén keer, ik kan trouwens wel communiceren met Marije. We hebben zo'n headsetje met elkaar. En ik begon een keer te bidden. En ik had niet in de gaten zeg maar, dat hij aanstond. Dus op een gegeven moment hoor ik in mijn oortje zo, u zei wat? Ik denk, heer, wat heb je een hoge stem gekregen? Maar ik zat dus te loeren op dat ene moment. Maar ik was ook aan het bidden. Sterker nog, ik was aan het proclameren. Ik zei, heer, dank u wel dat u een plan met mijn leven hebt. Dank u wel dat u mij een hoopvolle toekomst wil geven. Dank u wel dat ik mag leven. En op dat moment zag ik dat ene gaatje waar ik zo op zat te loeren. Dus ik gooi het gas open. En ik vlieg langs die trekker met aanhanger. En toen kwam een auto aan. Ik moest vol in de ankers. Echt, ik kon nog met alle moeite die in me zat, kon ik nog weer achter die trekker met aanhanger komen. Hij had ook Jesaja gelezen. Hij haastte zich ook niet. En ik zat er weer achter. Maar toen besefte ik wel in één keer, wat opmerkelijk is het eigenlijk, dat ik woorden van God over mijn leven kan uitspreken. Dat ik weet dat God een plan met mijn leven heeft. Maar dat de keuzes die ik maak, uiteindelijk volledig bepalend kunnen zijn of ik in mijn bestemming kom. Ik kan de hele dag proclameren hoe goed God is. Maar als ik met mijn domme kop het gas opengooi en een bochtje te scherp neem, zeg maar. Weet je, dan ben ik gewoon de sjaak. En dan zegt God eigenlijk, joh, dat is nou keuzevrijheid. Jij hebt het volledige recht om zelf keuzes te maken in je leven. En keuzevrijheid, dat is eigenlijk een ontzettend groot goed. Weet je, we zijn ooit begonnen bij Adam en Eva. Die werden in de hof van Eden, de hof van plezier, de hof van geluk geplaatst. En God zei, ik wil dat jullie hier wonen. Ik wil dat jullie hier recreëren, dat jullie hier de aarde bewerken, dat jullie heersen over de dieren. Hier mag je leven, hier mag je jezelf zijn. Maar er is één boom waar je niet van mag eten. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. En Adam en Eva die hielden het een tijdje vol om er niet van te eten. En toch op een gegeven moment zagen ze, die vrucht is wel heel erg lekker. En hij ziet er goed uit. En op zich wat hij gaat geven, kennis over goed en kwaad, is ook wel aantrekkelijk. Dus op een gegeven moment besluiten ze om te eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En daarmee is eigenlijk alles naar de Filistijnen geholpen. Vanaf dat moment was er gebrokenheid in onze relatie met God. Was er gebrokenheid in ons leven. Is ziekte gekomen, is depressie gekomen, is teleurstelling gekomen. Eigenlijk alles wat eruit voortvloeit uit die ene handeling. En toch heeft God bewust die boom in de Hof van Eden gezet. Hij heeft die boom er neergezet, zodat we met oprechte toewijding voor hem zouden kiezen of tegen hem zouden kiezen. En God heeft eigenlijk voor gezegd, de keuzes die jij maakt, die respecteer ik. Ook als het een verkeerde keuze is. En misschien hadden we wel liever gehad dat we zouden mogen kiezen om die boom niet te hebben. Want dan waren we altijd bij God geweest. Waren we altijd in het paradijs geweest. Maar liefde laat zich niet dwingen. Liefde is een vrijwillige keuze. En daarom heeft God die bomen neergezet. Dus ik wil dat je volledig voor mij gaat. En als je het niet doet, dan mag dat. Dan mag je die keuze maken. Ik zet je daar volledig in vrij. Maar je moet wel de consequenties daarvan dragen. Nou, zo is het eigenlijk. We hebben allemaal keuzevrijheid. Iedereen mag keuzes maken. En het leuke is, Dat is een eigen verantwoordelijkheid. Jij kan geen keuze voor je buurman maken. Ik weet dat er in de tijd van de recessie waren er tal van ondernemers die het moeilijk hadden, die tegen de klippen op moesten roeien. Het was ontzettend zwaar. En er zijn ondernemers geweest die hebben gezegd, de tijd is moeilijk, ik stop ermee, want we komen niet bovendrijven. Er waren ook ondernemers die zeiden, de tijd is zwaar. Dat betekent dat ik nog harder moet werken. En als iedereen om me heen er toch voor kiezen om te stoppen, dan gaan we marktleider worden. Weet je, dan heb je dezelfde omstandigheden, dezelfde recessie, hetzelfde product en andere uitkomst. Uiteindelijk kan iedereen zelf keuzes maken die leiden tot een bepaalde bestemming. En we gaan vandaag kijken, niet alleen op het gebied van alcohol, daar maken we ons eigenlijk te beperkt mee. Maar we gaan kijken straks naar een Bijbelverhaal waarin eigenlijk zo duidelijk wordt dat God zegt, ik vraag je om een keuze te maken. En niet kiezen is ook kiezen. Kijk, uiteindelijk zijn het je keuzes die je toekomst bepalen. Niet je omstandigheden bepalen je toekomst, maar je keuzes. En iedereen heeft die keuzevrijheid. Als je niet tevreden bent met je baan, ga je solliciteren. Als je niet tevreden bent met de wijk waarin je woont, ga je verhuizen. Als je niet tevreden bent met je relatie, ga je zelf veranderen en je relatie gaat mee. Weet je, dat is de keuzevrijheid die we hebben. We mogen allemaal zelf keuzes maken. God respecteert die keuzes die we maken. Kijk, God geeft principes aan ons. Dat zijn eigenlijk handvatten. Dat zijn divine limitations. Hij zegt niet van, ik ga je beknotten, ik ga je beperken in de mogelijkheden die ik je geef. Maar als je je houdt aan mijn principes, aan mijn normen, aan mijn waarden, weet je, dan kan ik je zegenen. En dat is wat we hier willen leren binnen Leef. We willen je Gods norm leren, Gods principes. Niet om je te beperken, maar juist om te zeggen, daar kan God zijn zegen over geven. Op het moment dat God spreekt over huwelijk, over relaties, over seksualiteit, dan heb jij de keuze, je hebt de keuzevrijheid om te gehoorzamen, maar je hebt ook de keuzevrijheid om niet te gehoorzamen. Alleen zegt God, als je het op mijn manier doet, dan kan ik mijn zegen eraan verbinden. Doe je het op je eigen manier, dan moet ik mijn handen ervan terugtrekken. En wat proberen we hier te doen? We proberen Gods norm, Gods principes neer te leggen, zodat je gezegend kunt worden. Zodat God kan zeggen, hey, over dat leven, de keuze die persoon maakt, daar kan ik mijn zegen over geven. En dat geldt eigenlijk voor alle gebieden van ons leven. Het gaat om onze financiën, als het gaat om onze relaties, ons geestelijk leven, onze gezondheid. Eigenlijk ontzettend veel gebieden wil God ons zegenen. Maar we moeten wel naar zijn woord doen. Maar nou heb je het eigenlijk over alcohol. Hè? Ik had het net al over die oktoberfesten, carnaval. En een gezonde kerk, die snijdt eigenlijk alle onderwerpen aan. Ik denk een goede kerk die vermijdt geen enkel zwaar thema. En dat moeten we ook niet doen. En als je het hebt over alcohol, dan wordt er vaak nog gedacht, we zitten in een goed-fout denkmodus. Of alcohol is goed, of alcohol is fout. En er is geen tussenweg. Nou, ik zal je zeggen, God heeft daar ook iets over te zeggen. Want het is een belangrijk thema, dus de Bijbel zegt er wel degelijk wat over. En vaak de wereld denkt, als je christen bent geworden, dan mag je niks meer. Dan mag je niet meer drinken, je mag niet meer uitgaan, al helemaal niet meer lachen. Nou, ik zal je nou een van, naast Johannes 3, vers 16, een van mijn favoriete Bijbelteksten laten lezen. Die staat in 1 Timotheüs 5, vers 23. Ja, daar komt hij aan. Timotheüs zegt tegen Paulus, drink niet alleen maar water. Water doet de palen rotten, zij die drinken zijn maar zotten. Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij. Ja, dat klinkt als muziek in de oren, of niet? Ja, een beetje wijn bij je lichaam, dat kan dus goed zijn. Dus weet je, als God falikant tegen alcohol was geweest, dan had Paulus dat nooit tegen Timotheus hoeven zeggen. Dus dat betekent eigenlijk dat er in alcohol, in wijn, best nog wel een helende, een genezende, een herstellende kracht zit. Aan de andere kant, de Bijbel zegt ook heel duidelijk in Openbaringen, dat dronkaards het koninkrijk van God niet zullen beërven. Weet je, dat is de waarheid. En genade is dat God je wil vergeven. Maar weet je, dat zijn die twee extremen waartussen we ons bewegen als kerk. Aan de ene kant zegt God, alcohol is niet fout. Is niet per definitie fout. Net zoals internet niet per definitie fout is. Net zoals televisie niet per definitie fout is. Maar de vraag is, hoe ga je ermee om? Wat doe je ermee? Tweede voorbeeld is wat Jezus deed op de bruiloft van Cana. Dat was zijn eerste publieke openbare optreden. En de wijn was op. En er was één grote schande voor mensen in die tijd, dat als je een bruiloftsfeest ging organiseren, dat er geen wijn was. En er stonden watervaten, reinigingsvaten. En de moeder van Jezus, die gaat naar Jezus toe en zegt, Jezus, we hebben een probleem. De wijn is op. En denk je, wat zou Jezus er nou mee te maken hebben? Wat heeft de schepper van hemel en aarde nou te maken met het feit dat de wijn op een feestje op is? En sterker nog, als God zo echt tegen alcohol was geweest, dan had hij toch ook wel gezegd, joh, boeien, dan ga je maar water drinken. Nee, maar God, Jezus kiest ervoor op zo'n moment om water in wijn te veranderen. En hij redt daarmee de eer van die mensen. Maar het geeft ook tegelijkertijd aan dat God niet per definitie tegen alcohol is. Net zoals niet tegen internet en televisie. De vraag is, hoe ga je ermee om? Nou, daar gaan we naar kijken. Ik wil jullie kijken naar een verhaal in 2 Kronieken 16. Ik zal eerst een korte inleiding geven. 2 Kronieken 16, dan heb je koning Asa. En om het makkelijk te maken, koning Baasa. Er zit één letter tussen. Maar koning Asa was een koning die had al heel vaak meegemaakt dat God op onmogelijke situaties in zijn leven ingreep. Als hij begon te bidden, dan was het zo dat onmogelijke situaties veranderd werden. Dat er doorbraken kwamen die eigenlijk niet voor mogelijk waren geweest. Dus Asa was een koning die wandelde met God. Asa was een koning die al heel vaak de doorbraken van God in zijn leven had gezien. Maar dan komt koning Baasa op de proppen. En koning Baasa die besluit op een gegeven moment om alle toegangswegen naar de stad waar koning Asa zit, om die af te sluiten. En op die manier staakte de toevoer naar de stad, komt er honger, komt er schaarste, komt er armoede. En op dat moment moet koning Asa wat. En koning Asa had al heel vaak de kracht van God gezien, had doorbraken gezien. Dus wat doet koning Asa? Hij valt op zijn knieën en begint te bidden. Nee, absoluut niet. Koning Asa kiest ervoor om niet te gaan bidden, maar hij kiest ervoor om het goud en zilver uit de tempel te halen. Het goud en zilver wat God toekwam, toch hier. Dank je, Dree. Om het goud en zilver uit de tempel te halen en om dat naar een andere koning te brengen. Dus in plaats van dat koning Asa op de knieën valt om God te zoeken, haalt hij goud en zilver uit de tempel en hij gaat naar een andere koning. En hij zegt, koning, onze ouders, onze vaders waren lange tijd bondgenoten. En nu is het goed idee dat wij ook bondgenoten worden. Zullen we met elkaar tegen koning Baasa gaan vechten? Dat gebeurt. Ze pakken de wapens, ze trekken ten strijde en uiteindelijk vlucht koning Baasa weg. En dan denk je, eind goed, al goed. Maar dan komt er een profeet. Profeet Genani komt op de proppen. Dat is een profeet, dat is iemand die van Gods wegen spreekt. En hij zegt het volgende in vers 7. In die tijd kwam de ziener Genani bij koning Asa van Juda. En hij zei tegen hem, omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de koning van Aram en niet in de Heer uw God, is het leger van de koning van Aram u ontglipt. Beschikten de Nubiërs en de Libiërs niet ook over enorme overmachten aan strijdwagens en ruiters? En toch heeft de Heer hen aan u uitgeleverd, omdat u in hem uw vertrouwen stelde. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Maar dit keer heb je verkeerd gehandeld. En daarom, let goed op, en daarom zal van nu af oorlog uw deel zijn. Koning Asa handelde verkeerd. En niet het feit dat ze in de problemen kwamen, niet het feit dat ze een doorbraak wilden, niet het feit dat ze de situatie wilden veranderen, nee, niet het feit dat ze om hulp vroegen, maar het probleem was dat ze niet de juiste persoon om hulp vroegen. Ze gingen naar een natuurlijke koning, naar iemand met invloed, met iemand met macht. En God zei eigenlijk, je had naar mij toe moeten komen. Wie vraag jij om hulp? En weet je, in elke situatie waar jij ook zit in je leven, welke fase je beland bent, jij hebt altijd de keuze om voor God te kiezen of om tegen God te kiezen. Je hebt altijd de keuze om hem te gehoorzamen of om hem niet te gehoorzamen. Dat is een keuze die bij jou ligt. En God zegt hier, Asa, op het moment dat je voor mij gekozen had, dan zou ik alles in het werk gesteld hebben om jou te redden. Lees me mee. Als jij ervoor kiest om in elke situatie je vertrouwen op God te stellen, dan zal hij jouw hulp aanbieden. Want Gods ogen gaan namelijk over de hele aarde en hij biedt iedereen hulp aan die hem volledig en oprecht en toegewijd zoekt. Weet je, dat is een woord voor jou. God wil in jouw leven komen op het moment dat jij hem volledig en met toewijding zoekt. Op het moment dat je dat doet, zal hij in iedere situatie ingrijpen. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Even concreet. Ik wil iets praktischer maken. Neem voor jezelf nou eens een situatie die soms wat stress op kan leveren. Ik denk dat we ze allemaal wel hebben. En als je stress hebt, dan weet elke amateurpsycholoog dat je op drie manieren kunt reageren. Denk even een situatie, misschien heb je over je relatie, over je werk, over je financiën. Maar bedenk een situatie die stress kan opleveren. Dan weet elke amateurpsycholoog dat je op drie manieren kan reageren. Je kan freeze, fight en fleet. Dat betekent eigenlijk, je kunt bevriezen, je kunt vechten en je kunt vluchten. Nou, bevriezen is eigenlijk heel simpel, is dat je verstijft. Je reageert niet meer. We hebben de term verstijft van angst. Weet je, dat is gewoon dat je niks meer doet. Je laat heel fatalistisch alles over je heen komen. Het leven zit niet mee, maar je zit als een soort zoutzak in de hoek te wachten tot er een volgende situatie zich aandienen. Dan bevries je. Maar je kan ook gaan vechten. En vechten, dat zijn de mensen die zeggen, ik laat er niet bij zitten. Ik kies ervoor om de strijd aan te gaan. Denk aan koning Asa. Die zegt, ja, ik laat me niet zomaar hier afsluiten in mijn stad. Ik kies ervoor om te gaan vechten. Maar hij deed het zonder Gods hulp. En de derde optie, dat is een hele serieuze, dat is vluchten. En in stresssituaties kun je alle kanten op vluchten. Er is bijna geen plek te bedenken waar je niet naartoe kan. Ik zal even een aantal noemen. Misschien zijn ze herkenbaar. Je kan vluchten in carrière. Er zijn zat mensen die zoveel leegte in hun leven hebben, dat ze ervoor kiezen om een carrière te gaan maken waar ze bakkend geld verdienen. En op die manier eigenlijk nog leger en eenzamer worden. Je kan vluchten in alcohol en drugs. Er zijn zat vluchtmogelijkheden. Ik heb één keer met een man gesproken, was een kandidaat notaris geweest. En hij zei, mijn vrouw ging bij me weg, ik zet het op een drinken. Mijn huis moest verkocht worden, want ik kreeg schulden. En uiteindelijk kwam ik in de bijstand terecht. Dat waren 5 stappen. Weet je, je kan vluchten in alcohol en drugs. Materialisme kun je ook in vluchten. Gewoon de mooiste dingen kopen. Zorgen dat je vlees bevredigd wordt. Dat je alles hebt wat je hartje begeert. Weet je, dat kan een vlucht zijn. Of overspel. Zie je ook vaak als het in een relatie slecht gaat. Dat je dat doet om de realiteit te ontvluchten. Of verkeerde vrienden. Gewoon je oude leven van vroeger weer opzoeken. Er zijn mensen die hun leven aan Jezus gegeven hebben. En op het moment dat er een tegenslag komt, kiezen ervoor om weer te vluchten. En eigenlijk zegt God, in al die situaties heb jij de keuze om te vluchten. Je hebt de keuze om een bepaalde kant op te gaan. Maar kies nou mijn kant. Zoek mij. En dan komt gelijk de hamvraag. De hamvraag voor jullie allemaal. Let op, dit gaat heel belangrijk worden. Welke keuze moet jij maken in jouw leven, wil je uiteindelijk de zegen van God op je leven zien? Welke keuzes heb jij toegelaten in je leven, die ertoe geleid hebben dat je geen doorbraken ziet? Uiteindelijk hebben we allemaal de keuze om in onze bestemming te komen. Ik weet van mensen hier in de gemeente die midden in de nacht hun wekker zetten om God te zoeken. En je ziet aan hun leven dat ze gezegend worden, dat ze geestelijk sterk zijn, dat ze krachtig zijn. Op het moment dat je doorbraken wil, zul je keuzes moeten maken. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En er was een in de jaren 40 was er een kogelstoter, Pat O'Brien. En Pat O'Brien die was de sterkste van het stel. Die legde de kogel in zijn schouder en hij gooide hem weg. En hij vestigde record na record. Maar hij zei, ik vind het niet goed genoeg. Op een gegeven moment heeft hij ervoor gekozen om zijn lichaamskracht te gaan gebruiken. Hij begon te draaien met die bal, zodat hij eigenlijk een soort centrifugale kracht vrij kwam. En daarmee gooide hij die kogel nog verder. En hij zei eigenlijk, weet je, als ik nooit een andere keuze gemaakt had om het anders te doen, zou ik altijd in dezelfde situatie gebleven zijn. En dan was waarschijnlijk de concurrent, mijn tegenstander was me al lang ingehaald, want die werd sterker. Maar als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En als jij keuzes wil maken in je leven, om Gods zegen te krijgen, is dit een moment ervoor. Ik pak hem toch nog even op, omdat we nog tijd hebben. Ik hou van spreekwoorden. Het liefst zo oudbollig als me kan. Wie zegt wat de tering naar de nering zet? Je denkt dat ik loop te schelden, ja? Tering naar de nering. Dat is dat je inkomsten en uitgaven op elkaar afstemt. En een potje voetbal om des keizers baard. Dat vind ik ook leuk. Om des keizers baard, dat betekent eigenlijk, het stelt niks voor. Nou, we hebben hier een pannakooi. Het zijn hier nooit potjes om des keizers baard. Het gaat hard tegen hard. Vraag maar Samuel en Pieter. Jullie hebben allebei een week hinkelend gelopen. Nou, hij staat weer met één been. Een potje om des keizers baard bestaat niet. Maar zo heb je ook de uitspraak offeren aan Bacchus. En offeren aan Bacchus, dat betekent eigenlijk dat je te buiten gaat aan alcohol. En Bacchus, dat was de Griekse god van wijn, van beschonkenheid en van roes. En ik ben zelf momenteel aan het lezen in 2 Koningen. En wat je er ziet is dat de Bijbel vertelt over alle koningen, welke keuzes ze maakten. De ene koning wordt gezegd, hij was een koning die God behaagde in alles wat hij deed. En er waren koningen die God enorm krenkten, omdat ze hem dienden met afgoden. Dan zat ik te denken, weet je, offeren aan Bacchus, dat betekent eigenlijk dat je een Griekse god meer eer geeft dan de koning der koningen. Op het moment dat jij ervoor kiest om te vluchten in alcohol, in drugs, in materialisme, in carrière, en eigenlijk alles wat puur leegte is, dan zegt God, weet je, dan dan dien je de afgoden meer dan dat je mij dient. En als je koningen, 2 Koningen leest, dat is zo super confronterend. En ik denk altijd, ja weet je, ze hadden daar van die Asherah-palen en de Baal. Dat leken hele concrete koningen die ze konden dienen, of goden die ze konden dienen. Maar wat is nou die Baal in jouw leven? Wat is die Bacchus in jouw leven? Welke keuzes wil jij maken om uiteindelijk door te breken? Op het moment dat je terugvalt naar je verkeerde vrienden, stop ermee. Weet je, ga weer terug naar de kerk. Maak keuzes die ertoe zullen leiden dat God je kan zegenen. Hoe is je internetgebruik? Er zit zo'n rood kruisje bovenin. Weet je, als je op de verkeerde sites komt, klik hem weg. Want het houdt je tegen om in Gods bestemming te komen. Als je rookt, kap ermee. Weet je, dat houdt je tegen om in Gods bestemming te komen. Uiteindelijk, jij hebt altijd de keuze. En God zegt, die keuze, die leg ik bij jou neer. Liefde is keuzevrijheid. Ik zei al, God heeft ons de ruimte gegeven om voor hem of tegen hem te kiezen. En toen Jezus aan het kruis hing, hing hij daar. En toen zeiden ze tegen hem, als je werkelijk Gods zoon bent, red dan jezelf. En Jezus zei, weet je niet dat ik in staat ben om 12 legioenen engelen te gebieden hier te komen? Om 12 legioenen engelen in te schakelen om uiteindelijk mij van het kruis af te halen en jullie aarde totaal te vernietigen. Maar Jezus koos ervoor om aan het kruis te blijven hangen. Omdat hij wist dat het nodig was. Jezus' liefde voor jou was zo groot dat hij aan het kruis bleef hangen. En welke keuzes maken wij waarin we God zullen verheerlijken? Welke keuzes maken wij waardoor we gezegend kunnen worden? Er staat een geweldig mooie tekst in Deuteronomium 15... Deuteronomium 30 vers 15. Er staat, besef goed. Dan zegt God tegen jou. Vandaag stel ik je voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed. Tussen leven en dood. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood. Tussen zegen en vloek. En God zegt eigenlijk, hey, er zijn 2 keuzes. 2 keuzes hou ik je voor. Maak het niet moeilijker. Er zijn er maximaal 2. Maar ik zal je op weg helpen. Kies voor het leven. Voor je eigen toekomst en die van je nakomelingen. Zodat God je kan zegenen. Door de Heer uw God lief te hebben. Hem te gehoorzamen. En hem toegedaan te blijven. God is eigenlijk kies voor het leven. Weet je, het leven is een persoon. Jezus is het leven voor jou. En als je Jezus nog niet kent. Dan is het misschien dit het uitgelezen moment. Om voor hem te kiezen. Jij hebt de keuze. En elke keuze heeft consequenties. Elke keuze heeft gevolgen. En God zegt eigenlijk, joh. Kies aan het leven. God geeft een voorzetje. Laat hem niet, pak niet de verkeerde keuze. Kies niet voor de dood. Maar kies voor het leven. Ik stel voor dat we allemaal gaan staan. Als je je leven aan Jezus wil geven. Is het heel simpel. Dan gaan we straks allemaal onze ogen dicht doen. Onze hoofden naar beneden. En dan vraag ik hem heel kort je hand even op te steken. Heel kort te zeggen. Jezus, ik kies voor u. Laten we allemaal onze hoofden buigen, onze ogen dicht doen. Gewoon een stuk integriteit, een stuk veiligheid voor de ander. En als jij dat bent, die eigenlijk zegt, ik heb nog nooit voor Jezus gekozen, maar ik wil voor het leven kiezen, dan mag je bij 3 je hand opsteken. 1, 2, 3. Dankjewel. Dankjewel. Halleluja. Halleluja. En voor de mensen die Jezus al langer kennen, wil ik eigenlijk het volgende zeggen. Ga opnieuw je leven na welke keuzes je gemaakt hebt. Ik was een keer met Marije in gesprek en we waren over een onderwerp bezig. En ik kwam er niet uit. Marije natuurlijk wel, ik kwam er niet uit. En toen dacht ik bij mezelf, hoe kan het dat ik over dit soort onderwerpen moet nadenken? En toen ging ik terug. Toen bleek eigenlijk dat ik gewoon in het voortraject keuzes gemaakt had. Die uiteindelijk toe hadden geleid dat ik hier over na moest denken. En eigenlijk wil ik ons als kerk oproepen. Laten we stoppen met kerkjes spelen. Laten we stoppen met lamlendigheid. Laten we stoppen met een leven dat in de marge is. Gerommel in de marge als kerk. Laten we een kerk zijn die volledig voor Jezus gaat. Koning David was een keer in oorlog. En er stonden een aantal mannen, Filistijnse mannen, die hadden de weg geblokkeerd. En koning David had zoveel dorst. Dat hij zei, oh wat zou ik graag willen drinken. Uit de waterput van Bethlehem. En drie dappere mannen, die stonden op en die braken door de lijn van de Filistijnen heen en gingen water putten uit die bron van Bethlehem. En dat was levend water, dat was sprankelend water. En weet je, als wij als kerk dat levende water willen proeven, dan zullen we soms keuzes moeten maken. Zullen we door de vijandelijke linie heen moeten gaan, zullen we heen moeten breken. Zullen we keuzes moeten maken om ons leven opnieuw in te richten. Toets jezelf. Welke keuzes heb jij gemaakt die niet in overeenstemming zijn met Gods wil? En dat is soms niet makkelijk. Dat kost misschien wat van je tijd. Dat kost wat van je energie. Dat kost wat van de apps die je hebt gedownload op je telefoon. Dat kost misschien wel je vlees dat je moet kruisigen. Maar laten we als kerk een kerk zijn die door die vijandelijke linie heen breekt. Want daar, achter die vijandelijke linie, daar is het levende water. En daar wil ik eigenlijk eindigen. Met eigenlijk een vraag aan de mannen. Vrouwen, jullie mogen natuurlijk ook ja daarop zeggen. Maar Jozua, die had het beloofde land ingenomen. En die keek terug op zijn leven. En eigenlijk was Jozua een beetje het beeld van de christen die tot geloof is gekomen. De strijd was geleverd. Hij kon een beetje terugkijken op het goede leven. Maar Jozua was een man van God. En Jozua die begon het volk toe te spreken. Hij zei, hij waarschuwde het volk. Jongens, maak niet de verkeerde keuzes. En toen eindigde hij met de woorden. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. En als ik denk aan gisteravond. Gisteravond was het Famous. Dan vind ik geweldig mooi dat er geïnvesteerd wordt in vrouwenlevens. Maar eigenlijk wil ik nu de mannen oproepen. Ga staan in je gezin. Wees een vent en zeg ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Zorg dat je vrouw onder een veilige bedekking komt. Dat ze in alle veiligheid zichzelf kan ontplooien, zichzelf kan ontwikkelen. Maar laten wij als mannen gaan staan in ons gezin. Dat wij zeggen, wij zullen de Heer dienen. En wij kiezen in ons gezin voor welke programma's we kijken. Wij kiezen ervoor welke woorden we gebruiken. Wij kiezen ervoor hoe ver we gaan met alcohol. Mannen, ga opstaan. Eigenlijk wil ik vragen, strek je handen uit. Dan ga ik voor jullie bidden als man, als je dat wil. Dank u Jezus dat u ons als mannen hebt gegeven aan onze gezinnen. En Heer, er is maar één verlangen. Dat we u zullen dienen. Wij en ons huis. Zodat u ons kunt zegenen. Zodat er doorbraken kunnen komen. Dat we vrij mogen zijn die weer tot doorbraken zullen leiden. En mannen, ik roep jullie op. Maak keuzes die leven brengen. Maak keuzes die ertoe leiden dat je vrouw trots op je zijn. En bovenal is dat God trots op je is. Hij zegt, dat is een man naar mijn hart. Amen.